We zijn al een bijna dikke 3 maanden samen bezig met het thema verlangen naar opwekking. En weet je, de bedoeling is niet dat we veel gaan weten over opwekking. De bedoeling is niet dat u een definitie kunt geven wat opwekking is. Ik hoop echt en ik bid er steeds voor dat u echt mag ervaren dat er echt een opwekking komt in uw leven. Want de opwekking, dat heeft te maken met uw passie voor Christus. Dat heeft te maken met uw eigen relatie met hem. En dat heeft te maken met dat je in vuur en vlam staat voor de Heer Jezus. En we hebben dat, zeg maar, een jaartekst hebben we dan gekozen, al biddende. En daar staat dan, zij wandelde in de vrezen des Heren. En weet u, dat is de sleutel. Dat diepe ontzag voor God, dat mensen, broeders en zusters, gaan wandelen in het diep ontzag voor God. En wat er dan gebeurt in het diepe ontzag voor God, is dat u zichzelf gaat zien. Daarom staat er ook vertroosting, daar is vertroosting nodig. Als je in het licht van Christus wandelt, in het licht van het diepe ontzag voor God, dan zul je zelf, zeg maar, die reflectie zien als je in het licht wandelt. En dan is er troost nodig. Omdat je dan eigenlijk die vertroosting van de Heilige Geest nodig hebt. Omdat je in je eigen hart de afgoden ontdekt. En ik wil zeg maar vanmorgen met u nadenken over succes en carrière en prestatie. Eigenlijk gaat het ook over welvaart. Wat dat in ons leven eigenlijk doet. En dat het een afgod kan zijn in ons hart. En ik heb daarvoor een tekst uit Deuteronomium 8, vers 17 en 18. En ik vertel u eerst de context waarin dit, zeg maar, geschreven is. Want ik denk dat het een context is die heeft helemaal met onze context te maken. Dat heeft alles te maken met hoe wij in Nederland gezegend zijn met welvaart. Weet je, ik had voordat de dienst begon nog met een gezin een gesprek uit Iran. En die hebben alles achter moeten laten. En zijn in Iran tot geloof gekomen, zijn daar gedoopt en hebben alles moeten achterlaten. En zijn nu hier en hebben een nul status. Hebben niks. En wat me dan zo diep raakt, dat is dat ze dan zeggen, we hebben Jezus, dat is ons vertrekpunt. En aan de andere kant ook dat wij niet weten, en dat, ik kan het alleen maar beamen, dat wij niet weten hoe God ons gezegend heeft. Weet je, en wat ons overkomen is, dat is beschreven in Deuteronomium 8. In Deuteronomium 8, daar zegt de Heere God, dan geeft hij een beschrijving en dat is, daar staat dan op oproep tot gehoorzaamheid. En voordat we de tekst eigenlijk lezen, zal ik u even de context laten zien. Het is zo dat God belooft, Israël belooft hij het nieuwe land. Een nieuw land overvloeide van melk en honing. Een land wat de Heere God die zegt dan, want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op de gebergte. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. Land met olierijke olijfbomen en honing. Een land zonder schaarste. Het zal u aan niets ontbreken. In de stenen zijn van ijzer, in de bergen kunt u koper hakken. En als u dan gegeten hebt en verzaagd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. En dan komt er een waarschuwing, dat wordt gezegd in vers 11, wees op uw hoede, dat u de Heere uw God niet vergeet. En weet u, dit land is door al deze zegeningen, al deze melk en honing en al de welvaart en al het succes. En misschien is het ook in uw eigen leven soms bewijlen en tijden dat die God vergeet. En dan zegt de Heere God uiteindelijk dat hij hen toetst. En dan staat er in vers 17 en 18, dat is mijn uitgangspunt, dat in die hele context, Dat God dan zegt tegen het volk, en dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, omdat Hij zijn verbond zou bevestigen. Vader, we willen u zo bidden, als we zo vanmiddag nadenken over ons hart, een afgodenfabriek. Dan willen we u zo ontzettend bidden dat u ons ook vanmorgen weer confronteert, Heere God. En dat we in de spiegel mogen kijken met dat prachtige vergezicht, om door het venster te kijken dat wat u met ons wilt doen, dat u ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En Heer, ik zeg het steeds weer opnieuw. Ik sta hier niet om naar mezelf te luisteren, ook niet alle dingen die ik heb voorbereid. De woorden die zinnen worden, zinnen die een hele pagina beslaan, een paar pagina's die een preek dan vormen, en het is dood. Het zijn letters. Het zijn regels. Het is een verhaal op papier. En ik bid u zo om leven te geven. Dat ieder die hier zo zit, dat die aangeraakt wordt door uw Heilige Geest. Heere God, gebruikt u mij als een kanaal. Ik bid zo dat u die heerlijkheid van Christus door alles heen mogen zien. O Vader, kom met die Heilige Geest over de zaal. Kom met die Heilige Geest over mij in het spreken. O Heer, we hebben u zo ontzettend nodig. We bidden dat, ter verheerlijking van die Heilige Naam. Amen. Met de tijd dat het jaar voortschrijdt, is het zo dat ik diep geraakt word door de dingen die ik zo mag voorbereiden, de dingen die ik hier in de gemeente echt mag ervaren. En ook, ik lees veel over opwekking. Ik lees veel over opwekkingen, vooral in de Bijbel. En dan zie ik, en daar verlang ik zo ontzettend naar, dat die passie, die intense, het echt in vuur en vlam staan voor Christus, dat Hij de schat is van uw leven, dat Hij de middelpunt is van uw leven. En dat u echt de vreugde en alles wat u eigenlijk ervaren wilt, en dat wat u, zeg maar, wilt zijn, dat u dat in Hem zult gaan vinden. Ik kan ontzettend genieten van, ook vanmorgen weer, ik zei tegen Rietje, ik was om 7 uur zit ik dan in mijn tuinhuis, en dan ziet Rietje, die kijkt dan om 7:15, dan kijkt ze door het raam. En dan ben ik helemaal, de preken die ik doe, die houd ik eerst voor Gods aangezicht. En de beste preken houd ik in mijn tuinhuis. Echt, de beste preken houd ik in mijn tuinhuis. Dan ben ik voor God en dan ga ik er helemaal voor. En dan wil ik Hem met die preek wil ik Hem eren, aanbidden. Ik wil echt in vuur en vlam eigenlijk staan voor Hem om, zeg maar, hier een fractie daarvan te mogen delen. Omdat ik echt vanuit het aangezicht van Hem echt wil verschijnen hier in het midden van jullie. En weet je, het is zo dat, zoals ik al zei, dat evangelie wat er beschreven is, 2 Korinthe 4, dat zegt het zo prachtig. Het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. En dat God ons in staat stelt in zijn diepe genade om dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, om daar iets van te zien. Weet u, ik hoop dat dit wat ik nu zeg, dat herhaal ik misschien wel 5-6 keer per jaar. En als ik u eens ooit, zeg maar, bij de koffie tref, dan zal ik u die vraag stellen, wat is nu het doel geweest van de kruisdood en de opstanding van Jezus? Is dat nu dat we vergeven zijn van de zonde? Is het nu de verlossing? Is het de verzoening? Is het de heiliging? is het dat we allemaal kinderen van God zijn. Het zijn allemaal grote wonderen. En dat zijn echter alles prachtige onderwerpen die leiden naar één groot doel. En dat is een grote voorrecht. Het grote doel, het uiteindelijke doel is wat Jezus eigenlijk verbidt in Johannes 17, vers 24. Dat Jezus op het laatst van zijn leven, dan pleit hij voor u en mij. En dan zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat, en daarvoor is die heiliging nodig, daarvoor is die vergeving nodig, daarom bent u een kind van God geworden, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Dat is zoiets indrukwekkends, dat hij echt iets mag genieten van die heerlijkheid van Christus, op het einddoel van uw leven, het einddoel, het bestaan, waar we naartoe gaan, dat is dat u klaargemaakt wordt voor iets. Iets grandioos, waar je eigenlijk, het is adembenemend. Het is de Heer Jezus in zijn heerlijkheid, om daarvan te genieten. Die heerlijkheid is niet anders dan de heerlijkheid van God. Er staat in 1 Korinthe, in Hebreeën 1, vers 3, staat dat hij de afstraling zijner heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Colossense 1, vers 15. Maar sinds de zondeval is er iets verschrikkelijks gebeurd. Het verschrikkelijke wat gebeurd is, is dat de majesteit van God, de heerlijkheid van God, zoals in Romeinen 1, vers 23 dat staat, God die het middelpunt zou zijn van ons leven, is ingewisseld voor andere dingen. Dingen die we interessanter vinden, dingen die we waardevoller vinden, zaken die we bevredigender vinden dan God. En dat is een grote belediging. Weet u, dat is een intense, dat is de grootste belediging die je kunt doen als je de heerlijkheid van God die ons wil bestralen, als we dat inwisselen dat hij het middelpunt is van ons leven en dat we iets anders tot het middelpunt van ons leven maken. En daar wil ik continu eigenlijk dit jaar over spreken. Ik wil, zover het God het geeft, wil ik steeds ook mijn eigen afgoden ontdekken. En dat is een enorme belediging en als dat niet hersteld wordt in uw leven, als dat niet herstel vindt totdat u tot Christus komt en dat de heerlijkheid van Christus u gaat bestralen en dat hij het middelpunt is van uw leven, zal dat zeg maar geen voldoening zijn en die waarde die God geeft in ons leven, als we dat inwisselen voor een ander beeld, dan zal dat een eeuwige en verdiende ondergang betekenen. Wat God wil is een herstel van zijn heerlijkheid in ons leven. Ik heb de vorige keer, en ik wil, omdat ik het zo fascinerend vind, omdat het een basis is van de dingen die ik u wil bijbrengen, wat ik u wil doorgeven. Ik heb een paar prachtige plaatjes over het heelal. En weet u, het is zo dat, de eerste laat hij maar zien, dat u ziet hier dat die planeten, zoals zeg maar de aarde, Venus, Jupiter, Saturn, en dan Neptune, die draaien om de zon. Laat het volgende plaatje maar zien. Dat is zeg maar fascinerend als je ziet dat zeg maar al die planeten, die hebben de zon als middelpunt. Het volgende plaatje, dat is zeg maar steeds weer is er een intense balans. Elke planeet die draait om de zon. Ik vind het zo indrukwekkend, dat laatste plaatje, want dat geeft namelijk ons zonnestelsel aan. Dit is toch echt fascinerend, dat is één van de zonnestelsels die er zijn. Het is niet het enige zonnestelsel. Het is onvoorstelbaar wat God gemaakt heeft. En hier zie je het echt, dat alles draait om de zon. Maar u moet zich het voorstellen, dat één van die planeten, die neemt de zon, de plaats van de zon in. De zon wordt aan de kant geschoven en één van die planeten die gaat in het middelpunt staan. Dan wordt het één gigantische chaos. Dan wordt het één grote mesthoop. Dan wordt het zeg maar onleefbaar. Elk leven gaat kapot. alles wordt, zeg maar, dat is de complete ondergang. En wat is er nu gebeurd? Wat doet afgoderij? Afgoderij betekent eigenlijk dat we iets anders als God in het middelpunt zetten. Iets anders dan waar, zeg maar, dat kan zijn het ikzelf, daar zal ik volgende week over spreken. Dat kan zijn geld, daar hebben we het over gehad. Over macht, over huwelijk, gezin, kinderen, werk. Iets komt in het middelpunt van het leven van ons. En wat betekent dat? Dat alles schiet uit zijn baan. Geld wordt een pronkstuk, wekt begeerte op, hebzucht, oneerlijkheid, diefstal, omkoperij. Geld wordt zeg maar een macht in ons leven. Geld of seks wordt ontaard in ontucht, overspel, pornografie. Macht, waar ik ook de komende weken over zal spreken, zal zich worstelen door alles heen om de mensen te knechten. Je ziet eigenlijk dat die gevolgen, als zeg maar God niet meer het middelpunt is en die afgod het middelpunt van je leven wordt. Omdat je daar de voldoening en de vreugde uithaalt, omdat je denkt dat dat meer zal geven als God, zullen die banen van zeg maar alles wat God gegeven heeft om zichzelf te verheerlijken, en dat is geld en macht is gegeven. En seksualiteit is gegeven, en een huwelijk is gegeven, en kinderen zijn gegeven om te genieten, om God te verheerlijken. Dat zijn alles goede, mooie zaken die God gegeven heeft, om hem daarmee te eren. Maar op het moment dat dat in het ingewisseld wordt, wordt het zeg maar zoals in een zonnestelsel, als de zon niet meer op de plaats is, dan zal het zijn dat het een complete chaos wordt en het en zeg maar dat de dingen totaal uit de baan schieten. Ik wil met u vanmiddag kijken naar succes, prestatie en macht. Eigenlijk gaat het ook over weelde, gaat het ook over de dingen die we als zegeningen hebben. Als dat in het centrum van ons leven komt te staan. En ik realiseerde me eigenlijk dat als het gaat over succes en prestatie, over carrière, dan kunt u misschien zeggen van ja, ik heb geen succes en prestatie en geen carrière. En dan is het ook voor u ontzettend belangrijk. Omdat het heeft beide kanten. Mensen die of succes hebben en een carrière hebben, die kunnen dat als een afgod maken. Of je kunt het niet hebben en het graag willen hebben, en dan is het ook een afgod. Dat is net zo met geld. Sommige mensen denken dat alleen iemand die rijk is, dat die geld tot een afgod kan maken. Nee, iemand die arm is, kan ook een geld tot afgod maken. Dat is niet afhankelijk of je het wel hebt. Het gaat erom of er een diep begeren is, een begeren naar iets. Een begeren naar een succes, het begeren naar een carrière, het begeren naar succesvol te zijn en daardoor macht en aanzien te krijgen. Dus het is niet zo dat het alleen maar gaat om diegenen die succes hebben. Het gaat ook voor u, voor iedereen telt het. Weet je, het is zo dat als ik over werk nadenk, dan is het zo dat globaal kun je eigenlijk zeggen dat werk een hele belangrijke factor in ons leven is. Je kunt eigenlijk zeggen dat we grof gezien 8 uur werken we, dan 8 uur slapen we en 8 uur hebben we vrije tijd. Er is 1 uitzondering, dat zijn moeders. Mensen die thuis zijn met kinderen, daar ligt het natuurlijk. Of mensen die jonge kinderen hebben en daarbij een baan hebben, daar ligt dat natuurlijk totaal anders. Die zijn meestal 24 uur in de weer. Maar laten we het gewoon bekijken van dat we het eenvoudig houden. 8 uur werken, 8 uur zeg maar slapen en 8 uur dat je vrije tijd hebt. En dat betekent gewoon dat werk een hele belangrijke factor in je leven is. Ook thuis, als je thuis werkt. Ik heb het niet over werk in de maatschappij alleen, He, dat je dus betaald werkt, maar er zijn ook veel mensen hier die vrijwilligerswerk doen. Of mensen die dus iets anders, zeg maar, niet betaald eigenlijk doen. Dat wil ik ook vatten. Het gaat dus niet alleen om betaald werk. Het gaat erom dat je dus in feite iets doet in de maatschappij of voor de maatschappij. Of dat nu betaald is of niet betaald is. En dan is werk is zo ontzettend belangrijk, omdat ik ben eens een tijd werkeloos geweest. Dat was wel al heel erg lang geleden. Maar ik weet toen dat ik heel erg moeilijk vond om naar feestjes te gaan. Vooral naar mensen die met mij samen waren afgestudeerd. En dan hadden we zeg maar een feest en dan werden we daar uitgenodigd. En dan was ik was heel erg bang voor de tweede vraag. En de tweede vraag was meestal, de eerste vraag was, wie ben je, hè, als ik iemand ontmoette? En de tweede vraag was, wat doe je? En als je dan zei, ik ben werkeloos, dan was je afgeschreven. Omdat de identiteit in onze maatschappij, zie je dat identiteit heel erg al samenhangt met wat iemand doet. Er zijn drie factoren. Ik hoop dat ik ze alle drie eventjes op een rijtje krijg. Het eerste is wat je doet. Dat is, bepaalt je met de identiteit wat je hebt. He, als mensen dan vertellen wat ze allemaal hebben, dan verlenen ze hun identiteit aan. En wat mensen over je zeggen. Dat zijn de drie factoren waar mensen een identiteit eigenlijk opbouwen. En natuurlijk is het zo dat het werk na de zondeval is het zeg maar heel wat moeilijker geworden. In Genesis 1 wordt eigenlijk beschreven dat de God een God is ook van werken. Een God van werken. Hij schept dingen op de zesde dag. Dan schept hij zeg maar de mens. En dan zie je dat God geniet. Hij kijkt terug op zijn schepping en rust uit op de zevende dag. Het is iets zeg maar dat God in zijn heerlijkheid een scheppende God is en geniet van zijn werken. En dat heeft hij ook in de mens gelegd. In de mens heeft hij echt gelegd dat we iets van die heerlijkheid van hem en van de heerschappij over de aarde op een creatieve manier eigenlijk gebruiken. Man en vrouw werden samen rentmeester en ze kregen de opdracht, zoals in Genesis 2 vers 15 beschreven, de opdracht en de Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Andere vertaling zegt, om die te bewerken en te bewaren. En dan zie je ook, dat vertrekt zich dan in Genesis 4, je moet het maar eens, prachtig is dat om te lezen, in Genesis 4, daar worden de afstammelingen van Adam, daarvan over wordt gezegd, dat ze steden bouwen, dat ze vee gingen houden, dat ze muziekinstrumenten gingen maken en dat ze ijzer en brons gingen smeden. Wat het beeld wat hier eigenlijk geschetst wordt, dat is God als werker tezamen met de mens om zijn werk te doen en de aarde te bewaren, zijn creatieve gaven te gebruiken, om zo die gelijkenis ook te laten zien. De gelijkenis dat God werkt en de mens werkt en geniet van zijn werk. En wat is nu de christelijke opvatting van het werk? Ik moet dat even inleiden, omdat zeg maar, u kunt werken heel snel negatief gaan zien, maar dat is niet negatief. Ook als ik het dadelijk ga hebben wat het kan ontaarden. Maar ik wil eerst de waarde daarvan laten zien, zoals ik dat ook heb laten zien over het geld en straks over zeg maar, de macht. Ik wil u eerst iets schetsen over wat de christelijke opvatting is van werk. En het eerste is natuurlijk dat je werkt om in je onderhoud te voorzien. Dat staat in de Bijbel. Iemand die niet werkt, die zal ook niet eten. Maar God heeft ons het werk gegeven om in ons onderhoud te voorzien. Het tweede wat heel erg mooi is, en dat zie je ook dat God terugkijkt op zijn werk en voldoening en vervulling daarin vindt. Het is zo dat werk, ik vond het heerlijk om te werken. Het is zo dat ik zag het werk in de maatschappij en het werk in de kerk. Dat heeft God gebruikt om het te vormen naar het beeld van Christus. En ik kon er ontzettend van genieten. Als ik zag dat mensen, zeg maar, ik mocht dan een bedrijf leiding geven, ik mocht het bedrijf ook opbouwen. Ik zag dat het bedrijf tot bloei eigenlijk kwam. En dan zag ik dat mensen die daar, werkten, dat die met dat werk wat ze deden, konden ze hun huizen bouwen, ze konden hun kinderen opvoeden, ze konden, voor een vrouw zorgen. Dat werk, die hele gemeenschap die zich daar eigenlijk aan het opbouwen was, daar konden Rietje en ik ontzettend van genieten. En als we dan samen waren met die mensen die in dat bedrijf werkten, dan hadden we echt een hele goede band. We waren samen iets aan het doen. We waren niet alleen samen het brood aan het verdienen, maar we waren ook in dat werk, in dat bedrijf, waren we bezig met iets te creëren. En ik kon er ontzettend van genieten. Het gaf ook enorme voldoening als ik terugkeek. Ik weet dat andere broeders en zusters ook hier echt met veel voldoening op hun werk terugkijken, of dat ze dus genieten van het werk, dat het voldoening geeft. En het tweede, naast die voldoening en vervulling, was het ook in Gods hand, een middel in Gods hand, om anderen te dienen. Als Israël het beloofde land krijgt, overvloeiende van melk en honing, dan krijgen ze tegelijkertijd de opdracht dat de opbrengst van het land gedeeld moest worden met de armen. Ik heb als ondernemer altijd voor ogen gehad en me ook steeds opgeschreven. En ik wil, er wordt vaak vanuit de werknemer naar werk gekeken. Ik wil het nu vandaag eens even hebben vanuit het ondernemerschap, wat het werk betekent. En ook voor de mensen die hier ondernemer zijn, diegenen die als ZZP'er aan de slag zijn. Dat zijn als het ware ondernemers. En willen zo eens eventjes kijken naar werk. En dan zie je eigenlijk dat, hoe kon ik met het bedrijf en hoe kun je als ondernemer of als ZZP'er, hoe kun je God het meest verheerlijken in dat werk? Hoe kun je dat? Daar heb ik echt over nagedacht. Ik heb daar veel tijd op besteed, omdat ik houd niet van een dualisme. Ik houd niet van een leven waar ik een directeur was in het bedrijf en voorganger mocht zijn in een gemeente. En als de mensen, als u mij in het bedrijf zou zien, dat u zou denken, wie is dat eigenlijk, die directeur? Die ken ik zo niet. En als mensen van het bedrijf in onze kerk kwamen, dat vond ik altijd prachtig. We nodigden ze uit als er feesten waren. De meeste collega's waren hier aanwezig. En als ik dan een preker was en de Bijbel was aan het uitleggen, dan weet ik nog dat een secretaresse tegen me zei, je bent daar op die preekstoel hetzelfde als je hier bent. Dat vond ik het prachtigste compliment. Je spreekt wel een andere taal, maar we zien wel dat je dezelfde persoon bent. Ik houd niet van een dualisme. Weet je, de roeping die mensen hebben is in een bedrijf net zo groot als in de kerk. Daar is geen verschil. God kan u ook roepen in de maatschappij. En ik heb dan gekeken van, toen ik dacht van, Heer, hoe kan ik u het meest verheerlijken? Ik ga daar eventjes snel doorheen, want dat zou eigenlijk een presentatie kunnen zijn voor ondernemers. Maar als ik dan kijk van, hoe kijk ik naar werk? Dan is het zo dat ik, kijk, het begint met een goed product. Dat je een kwalitatief heel goed product maakt. Het tweede is dat een bedrijf moet winst maken. Het derde is, laat het maar zien even. Ja, dat er goede beloningen zijn voor de werknemers en goede werkomstandigheden voor werknemers. Dat er die toeleveranciers op tijd betaald worden. Dat er werd geïnvesteerd in ons bedrijf, in ontwikkeling, in onderzoek. Er werd belasting betaald, niet te veel en niet te weinig. En we dienden de maatschappij. En daar, dat grijpt allemaal in elkaar. Als je het een liet, had dat invloed op het ander. Je ziet nu in de maatschappij eigenlijk dat er heel veel wordt geschoven aan deze dingen. Dat je het bedrijf, je wil minder belasting betalen, dus verhuis je het bedrijf. Of je gaat meer winst maken en dan wil je de innovatie ga je terugnemen. Of je, als je dan kijkt naar de werkomstandigheden. Alles om, eigenlijk is het doel nu alleen maar winst maken. Maar als je kijkt naar een christelijk ondernemer, dan heeft hij dat voor ogen. Zo kan hij Christus het meest verheerlijken. Wat is nu het gevaar? Nu komen we eigenlijk op het gevaar. Wat is nu het gevaar? Nu gaat het over het thema. Het gevaar van succes en prestaties leveren, dat ligt in het woord heerlijkheid. Ik wil u laten zien wat heerlijkheid is. Dat woord, dat wordt in het Oude Testament, wordt dat woord kaboot genoemd. We kunnen dat niet goed omschrijven, daarom noem ik dat woord. Ik laat u zien door de verschillende teksten heen en wat dat woord betekent. Dat is, in het Nieuwe Testament heet dat doxa, maar laat ik het over het Oude Testament houden. Heerlijkheid. Heerlijkheid is eigenlijk datgene, als je het zou willen vertalen, datgene wat iemand echt gewichtig maakt. Dus wat iemand echt gewichtig maakt. Nou, als je kijkt naar waar het woord gebruikt wordt, dan zie je in Genesis 31 vers 1, daar wordt het kaboot van Jacob, dat wordt beschreven, en die heerlijkheid, datgene wat Jacob gewichtig maakte, dat was het bezit aan goederen en aan vee. Dat al die bezittingen. Jacob had intens en hoog aanzien doordat hij gewichtig werd. Zijn kaboot, zijn heerlijkheid was zijn bezit. Van Jozef wordt gezegd, de zoon van Jacob, dat zijn kaboot, dat was zijn positie. Het kaboot was, zijn heerlijkheid was, hij was zeg maar vanuit slaaf, was hij opgeklommen tot onderkoning. En dan wordt er gezegd in Genesis 45 vers 13, dat zijn positie, zijn kaboot, zijn heerlijkheid, dat was zijn positie. Dat hij onderkoning was. In Jesaja 5 vers 13, daar vind je dat het kaboot van het volk, daar wordt, is de adel. Eigenlijk vrij vertaald kun je dat als volgt zien, dat het kaboot van Nederland is koning Willem-Alexander en koningin Maxima en zijn gezin. Dat is de heerlijkheid, het kaboot van Nederland. Het valt me altijd op, als premier Rutte naar Duitsland gaat, daar zie je niks van, daar hoor je niks van. Maar als de koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Duitsland gaat of naar een ander land gaat, er komen reportages in dat land, er komen reportages hier. Dat is de heerlijkheid van het land wat dan aantreedt. Het kaboot van Nederland. En het draait natuurlijk om het kaboot, de heerlijkheid van God. Daar gaat het eigenlijk om, dat dat in het middelpunt staat. En dat vind je, dan moet je thuis maar opzoeken, dat wordt indrukwekkend beschreven in Psalm 18 en in Ezechiël 1. Dat zeg maar die heerlijkheid van God wordt er beschreven. En die heerlijkheid van God, die is versluierd. Omdat geen mens in die heerlijkheid kan komen. Geen mens kan, dat is versluierd, dat is zeg maar in de woestijn was dat door die wolk bedekt, de heerlijkheid van God. En toen Christus op aarde kwam, werd de heerlijkheid van God bedekt door het lichaam. Dat God een lichaam bereid had. En dat anders kon niemand Christus naderen. Niemand zou het beeld en de heerlijkheid van God kunnen naderen als hij niet bekleed was geweest, versluierd was geweest door een menselijk lichaam. Nou, de consequentie is van die heerlijkheid, dat die heerlijkheid van God zo gigantisch is. Het is eventjes een basis leggen, want dadelijk pak ik het uit. Ik leg even een basis, dat u het echt goed begrijpt. Ik weet dat als je dus iets meer in de diepte gaat, dan ben ik altijd bang dat ik de zaal een beetje verlies. Maar ik zal eerst een fundament moeten leggen, want voordat ik de dingen kan uitpakken. Want het gaat over de heerlijkheid. Dat er heerlijkheid ook daadwerkelijk is, maar wordt die ingewisseld. En dan zie je eigenlijk dat zeg maar die heerlijkheid van God, die moet in ons middelpunt staan, want die geeft ons de heerlijkheid die ons ook daadwerkelijk, ook als het om bezit gaat en ook als het zeg maar gaat om een positie, dan gaat het niet om die heerlijkheid, van Jacob, maar de heerlijkheid van Jacob, doordat hij in die positie was gekomen, straalde die iets af van de heerlijkheid van God. En Jacob, dat hij zo'n intense, zeg maar, rijkdom had, dat was, zoals in Deuteronomium 8, Jacob was niet vergeten, zoals in Deuteronomium 8 beschreven staat, hij was niet vergeten dat hij die rijkdom van God had gekregen. Dus de heerlijkheid van zijn bezittingen was meteen ook een stukje afstraling van de heerlijkheid van God. En dan is de grove zonde die er dan gebeurt, dat is de diepe grove zonde in ons leven, in mijn leven, in het leven van Israël, dat is dat de heerlijkheid die God ons geeft door een positie, door werk, door bezittingen, dat we dat gaan, niet meer gaan zien, van dat we zeggen van dit hebben we uit uw hand ontvangen, zoals Deuteronomium zegt, maar u moet de Heere uw God in gedachten houden dat hij het is die u kracht heeft gegeven om dat vermogen te verwerven. Op het moment dat je het vermogen zelf gaat gebruiken voor jouw heerlijkheid, dan wordt de heerlijkheid van God versluierd. Als het ware ga je die zon uit het middelpunt halen. Je zet je eigen heerlijkheid van je positie of je, zeg maar, je carrière daar. En dan zie je eigenlijk dat het een totale onderschatting is van God. En dat je dus in feite dan uiteindelijk een hoge prijs gaat betalen. Omdat alles uit zijn baan schiet. En dat is het gigantische gevaar van succes. Dat is het gigantische gevaar van werken in een maatschappij. En daarin eigenlijk dat het succes, het aanzien, die heerlijkheid, die kaboot van je wordt. En dat je zegt, ik heb dit uit eigen kracht, heb ik dit verworven. Ik heb dit uit eigen intelligentie, uit eigen vaardigheden. Kijk eens hoe goed dat ik ben. Ik heb het zelf gemaakt. Nu zegt hij natuurlijk, ver van mijn bed zo. Ik zal u 3 toetsstenen geven. Ik zal u 3 toetsstenen geven. En ik zal u zeggen dat ik zelf in mijn carrière, Rietje kan daarvan getuigen, momenten kende dat ik compleet door de mand viel. Ik had het niet in de gaten totdat het moment er was dat God me beproefde. En toen viel ik door de mand. Toen zag ik, dit heeft een andere plek in je leven als wat God eigenlijk bedoelt. En die eerste toetssteen, dat is natuurlijk dan ben je je eigen God geworden. De zekerheid en de waarde die berusten op eigen wijsheid en kracht. En de eerste aanwijzing dat je van succes en carrière een afgod hebt gemaakt, dat is een vals gevoel van veiligheid. Laat die maar zien. Een vals gevoel van veiligheid. Want op het moment, zeg maar, dat ontslag dreigt, of dat het niet goed gaat met het bedrijf. Ik weet nog goed dat ik soms, heeft Rietje me echt tot de orde moeten roepen. Dan was het in de vakantie, dan zag ik dat het de geldstromen gingen niet goed, de orderingang was niet goed, er waren problemen in de ontwikkeling, ik werd bedolven. Als het ware, dat ik dacht, waar gaat het nu heen met het bedrijf? En dan was ik in staat om de vakantie te onderbreken. Om te zeggen van, hey, ik moet... En dan werd gelukkig, werd er aan de rem getrokken. En dat Rietje zei, op wie baseer je nou? Waar heb je het over? Heb je het over God of heb je het allemaal in je eigen hand? En ik viel compleet door de mand. Want de veiligheid, die valse veiligheid die God eventjes wegtrok, dat ik mijn valse veiligheid, dat ik dacht dat ik, zeg maar, door mijn prestatie, door mijn kracht, door mijn inzet, door mijn intelligentie, mijn creativiteit, dat ik dat bedrijf wel op poten kan houden. En toen het er niet was, eventjes, toen kreeg ik het onbehagelijk benauwd. Want toen dacht ik eigenlijk dat ik zelf de garantie kon zijn, zeg maar, voor het bedrijf, dat het door kan gaan. En het was God die het moest doen. Valse veiligheid is dat je denkt dat jij het wel even kunt fixen. Dat je denkt, het loopt prima. En dat zolang als het goed gaat, hoor je niemand. Gaat het goed? Ben je de king? Heb je de capaciteit? En op het moment dat het zeg maar, dat God het even wegtrekt, die sluier, dan weet je ook waar je staat. Dan trekt hij gewoon die valse veiligheid onder je weg. En dan is het zo heerlijk om dan op dat moment terecht gewezen te worden. En te vluchten naar God. En te zeggen, Heer, u openbaart nu iets in me waarin ik mijn veiligheid heb gezocht. En dat was buiten u om. En het was fout, het was zonde. Ik heb die heerlijkheid ingewisseld. Ik had er toen nog niet die woorden voor. Maar nu zou ik dat zo zeggen. Het tweede is, dat heb ik regelmatig eigenlijk gezien in het zakenwereld. Mensen krijgen een verwrongen zelfbeeld. Een verwrongen zelfbeeld. Als iemand, zeg maar, succesvol is, als iemand iets heel goed kan op een bepaald gebied, dan zie je eigenlijk, en daar zeer veel succes heeft en daar echt, zeg maar, ook echt het verschil maakt. Dan heb ik meermaals in de zakenwereld gezien dat als mensen op bepaalde gebieden hoge prestaties leveren, dat ze dan denken op alle gebieden een expert te zijn. Dan hoor je ze ineens praten over iets, dan denk je, weet hij daar ook iets van? Jij weet er ook weinig van, maar hij heeft blijkbaar meer. En dan denk je, oké, hij is zo goed op dat gebied, dan moet hij daar ook van weten. En dan praat hij als een chirurg. Hij is in het zakenleven, maar hij weet precies hoe je een blinde darm moet opereren. En dan denk je, oh. En dan kom je echt een chirurg tegen en dan is het absolute nonsens geweest. Totale nonsens. En dat hij een totaal verwrongen beeld heeft. Omdat hij succesvol is. Hij heeft een enorme carrière. En dan denkt iemand dat hij echt iets weet over alles. En weet je waar dat dan ligt? Dat ligt aan het volgende. Je wordt geestelijk blind. Een afgod maakt je blind. Je kunt hier zitten en denken, dit gaat niet over mij. En dat komt doordat Psalm 135, vers 15 en 9, tot 18, zegt het volgende. Goden van andere volkeren zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Er komt geen adem uit de mond. En nu let op, zoals zij, zo worden ook hun makers en ieder die op hen vertrouwt. Mensen die zeg maar, een totaal verwrongen zelfbeeld hebben, die hun succes en hun carrière in het middelpunt zetten, heel veel ook kunnen. Op een gegeven moment zijn ze geestelijk stokblind en worden ze zoals hun eigen afgod. Ze kunnen niet zien, ze kunnen niet spreken, ze kunnen, zeg maar, er komt geen leven uit de mond, geen adem uit de mond. Ze zijn stokblind. Een laatste is, als je prestatie en succes, carrière en afgod geworden zijn, dan betekent dat dat als je niet meer aan de top staat, dat je je identiteit kwijt bent geraakt. Want je identiteit, die als die wegvalt, je bent namelijk datgene wat je doet. Datgene wat je doet, dat ben je. En op het moment dat dat niet meer is, ben je je identiteit kwijt. Ben je, zeg maar, je zelfvertrouwen kwijt. Je bent eigenlijk, wie ben ik nog? Je raakt jezelf kwijt. En het is zo ontzettend belangrijk dat we die dingen onder ogen durven te zien. Omdat dit is, zeg maar, het diepst in ons hart. Iets, succes, carrière. Als ik Deuteronomium 8 zie, wat God hun zegent. En er staat steeds weer opnieuw, vergeet mij niet in al die successen die ik jou geef. Vertrouw er niet op. Vertrouw op mij. Vind je veiligheid dan niet in? Ik wil afsluiten met een, ja, dat raakt mij eigenlijk omdat ik heel diep in, zeg maar, in de maatschappij zie ik een beweging die me doet denken aan Malachi. Dat wordt in Malachi, is het laatste boek. En dan wordt een samenvatting en een conclusie gegeven. En dan zegt de Heere God in Malachi 4, vers 6. Zegt hij, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. En ik wil vaders en moeders hiermee echt hier in de zaal, maar ook diegenen die op internet luisteren, die wil ik echt laten zien dat op het moment dat succes en carrière en alles wat je zelf kunt doen, als je dat inwisselt voor God, dan zul je als het ware, en ik zeg niet dat dat hier gebeurt, maar ik zie wel dat het gebeurt. Dat er als het ware kinderoffers worden gebracht. Weet je dat er, dat is in het Oude Testament is het letterlijk, in onze tijd is het figuurlijk. In het Oude Testament is het letterlijk dat mensen kinderoffers brengen voor een afgod. En in onze tijd is het figuurlijk dat er kinderoffers gebracht worden om nog een grotere prestatie te leveren. Om nog een hogere carrière te hebben. Om de concurrentie die er is in het huwelijk, dat een vrouw een carrière wil en een man een carrière wil. En dat ze onder elkaar zich dat er concurrentie is. Wie is het meest? Wie wordt het hoogst? Wie kan het meest bereiken? En dat er zo'n hoge prijs betaald wordt dat gezinnen verwaarloosd worden voor een hogere rang, voor aanzien, voor je kaboot, je eigen kaboot. Niet het kaboot van de Heere God, maar je eigen kaboot te verhogen. Om te laten zien, kijk eens wat voor een heerlijkheid dat ik heb. Kijk eens, 3 auto's, ik kan maar in 1 rijden, maar ik heb er 3. Ik heb 5 huizen, ik kan maar 1 plaats, 1 keer wonen. Ik heb 10 gouden lepels, maar ik kan er maar met 1 de soep eten. En dat is er aan de hand. En laten we het niet zoeken buiten. Laten we ook hier, dit is ook echt voor mij steeds weer opnieuw. Elke keer als ik zo'n week doorbreng aan de voeten te zitten bij de Heere God en met deze situatie, dan is dat voor mij de eerste preek. Ik houd het altijd eerst voor mezelf. Dan kijk ik in de spiegel en dan zeg ik, Heere God. En als ik niet zelf in de spiegel kijk, dan zegt Rietje wel, wat heb je nu geleerd? Vertel eens over die preek, wat heb jij dan geleerd? Werk is iets zegenends. Ik werk ontzettend graag. Ik zie daarin iets wat God ons gegeven heeft om in ons onderhoud te voorzien, om te genieten van datgene wat je creatief mag zijn, om te genieten en vervulling te vinden, om te zien wat je mag betekenen voor je omgeving. Werk is een enorme zegen, is door God gegeven. In Genesis heeft hij de opdracht gegeven om de aarde te bewaren, te bewerken en te bewaren. Het is een rentmeesterschap. Het is een zegen als het de plek heeft die God daarvoor bedoeld heeft. Het is een vloek, een totale afgod. Als die in het middelpunt van je leven komt, dan gaat alles kapot. Dan gaat alles kapot. Ik heb het in mijn omgeving gezien. Alles gaat kapot. Alle relaties gaan kapot. Vaak om moeten huilen. Vaak mensen gewaarschuwd. Vaak gezegd, het gaat niet goed. En ik wilde daar zelf een voorbeeld in zijn, hoe het wel moest. Ik wilde er altijd een voorbeeld in zijn, in mijn eigen bedrijf. Dat als er iets was met de kinderen, dan zei ik, heb gehoord dat er iets met de kinderen is, of dat je vrouw ziek is, ja dat klopt, wegwezen, naar huis. Daar ben je nu nodig. Had een ziekteverzuim van 0%. Mensen kwamen ziek werken. Dat wat ik voor mezelf had, was ook voor mijn werknemers. Zullen we samen bidden? Vader, we willen geen toeschouwers zijn, we willen ook geen mensen zijn die op de tribune zitten en een goed verhaal hebben gehoord. We willen zelf in die ring stappen en meedoen, Heer, dat u ons echt vormt naar het beeld van uw Zoon, onszelf toetsen op die toetsstenen die u mezelf ook steeds gegeven heeft. En ik bid dat als iemand in de zaal zit, dat hij verandering moet brengen in zijn stijl van werken, in de plaats die werken heeft in zijn leven. Dat hij hem zo aanspreekt, dat hij niet anders kan dan een besluit te nemen en te zeggen, Heer, dit is een afgod. Helpt u me. Ik schreeuw het uit. Ik kan het niet vandaag en zomaar veranderen, maar helpt u me dat het de plaats krijgt die het echt, waarin u echt verheerlijkt wordt. Ik bid voor de ondernemers hier in deze kerk. Voor de christelijke ondernemers in Nederland. Ik bid, Vader, dat ze met hun werk en met hun zaak u verheerlijken. Heere God, dat het de plek heeft die u gegeven heeft en dat we altijd, altijd dankbaar zullen zijn. Dat we het niet uit eigen kracht, uit eigen macht, met eigen handen allemaal hebben gecreëerd. Maar dat we u daarin eren. Dat we u daarin verheerlijken. Dat het iets laat zien, niet van onze heerlijkheid, maar van uw heerlijkheid in ons leven. Dat is mijn gebed tot Jezus' eer en glorie en heerlijkheid. Amen.